Omdat energie een bottleneck is bij de datacenters. Daar komt de straat van Hormuz dan bij. En ik hoop ook eigenlijk vooral dat de overheden nu doorpakken.
Beste belegger, 21 landen hebben aangekondigd hun energietransitie te versnellen nu de straat van Hormuz nog altijd niet volledig toegankelijk is. Welke kansen biedt dit beleggers? Dat en meer, hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginswen en naast mij zitten Karel Merks en Loege Schilder. De verstoringen rond de straat van Hormuz, Karel, die zetten de energietransitie in een stroomversnelling. Kun je ons een update geven? Wat is er nou precies toegezegd door deze
landen? Nou ja, 21 landen. Het is berekend door de Center for Strategic and International Studies dat deze landen meer met duurzaamheid willen gaan doen naar aanleiding van de verstoringen in de oliemarkt. Hey, het kan natuurlijk van alles zijn tot subsidies, et cetera, belastingkortingen. En elk land doet het weer op zijn andere manier. Er zijn echter 40 landen die hebben gezegd van wij zetten juist extra in op fossiel. Dus die gaan dus die zeggen bijvoorbeeld van je krijgt kortingen aan de pomp. Of oliebedrijven krijgen subsidies, et cetera. Ik denk dat dit wel gaat omslaan. Dus dat landen minder gaan kiezen voor subsidies voor de fossiele industrie. En meer voor duurzaamheid. Omdat ik denk dat de grootste energieschokklap nog moet komen. En waarschijnlijk ergens in de komende weken. Weet je, er zijn eigenlijk twee redenen voor. Waarvan de belangrijkste reden is dat er in het tweede kwartaal relatief weinig olie wordt gebruikt. En in het derde kwartaal juist heel veel olie. Er zijn heel veel redenen voor te verzinnen. Ik bedoel, Europa en in de Verenigde Staten gaan in beide continenten vele miljoenen mensen gaan met vakantie. Mm-hmm. Die gaan lekker extra auto rijden. Maar je hebt bijvoorbeeld ook in het Midden-Oosten, er staan elektriciteitscentrales die extra hard moeten werken om de airco aan te laten gaan als het daar 50 graden is. En dan hebben ze redelijk wat centrales waar gewoon ruwe olie naar binnen komt. Dat wordt verbrand en dan ontstaat er elektriciteit. Wat ik in de vorige aflevering had gezegd is, ja, de markt heeft niet door hoe groot de tekorten aan olie zijn. Want één maand oorlog betekent 9 maanden
herstel.
Dus 280 miljoen vaten olie dalen de voorraden elke maand. Ja, je kan er maar 1 miljoen per dag kan je weer terugwinnen. Als dat al terug te winnen valt. Want er zijn natuurlijk ook bepaalde olieinstallaties in het Midden-Oosten zijn gebombardeerd. Want er zijn drones tegen aangevlogen. En ze hebben daar een verbod op het verspreiden van nieuws. Dus je weet ook niet hoe het in het Midden-Oosten allemaal zit. Kijk, en uiteindelijk kom je dan toch weer uit van bij zonnepanelen. Want ik bedoel, minder afhankelijk van fossiel, meer van zon. Hartstikke aantrekkelijk. En in elke zonnepaneel gaat bijna altijd wel zilver. Opdat niets op de wereld beter elektriciteit geleidt dan zilver. En ik had het ook al even in de vorige aflevering. Het is echt mijn, ja, zeg je dat? Misschien wel de belegging van deze tijd. Omdat ik er echt in geloof. Mm-hmm. Want ik bedoel, we hebben al 5 jaar lang dat er gewoon meer zilver wordt gebruikt dan dat er in de mijnbouw naar boven komt. Kijk, en de reden daarvan is, iemand moet dat tekort dichten. En dat wordt door de beurzen gedaan. Dus we hebben gewoon zilvervoorraden in Londen, in New York, India en in Shanghai. Die voorraden dalen langzaam en die wordt gewoon gebruikt in de economie. Nou ja, veel meer duurzaamheid zal ervoor zorgen dat er ook veel meer vraag is naar zilver. En nu wil ik even een klein uitstapje maken naar koper. Omdat koper natuurlijk ook echt een duurzaam materiaal is. Weet je? Ik bedoel, koper geleidt elektriciteit. Ja, dat gebruiken we voor op het moment dat zilver te duur is. Zilver mag dan voor de high-tech gebruikt worden. Koper mag voor elke dag worden het gebruikt. Plebs,
ja.
Ja, en nu ga ik even een quoteje doen van de miljardair Robert Friedland. Die is helemaal gek van koper. En hij zegt in de afgelopen 18 jaar, in de komende 18 jaar, in de komende 18 jaar wordt er net zoveel koper gebruikt als ze in de afgelopen 10.000 jaar hebben gedaan. Dus je dan kijkt naar wat er is opgegraven in het Midden-Oosten 10.000 jaar geleden, had je daar al koperen kleren hangen. Dus er is gewoon 10.000 jaar productie, moet nu in 18 jaar naar boven worden gehaald. Dat is dus onmogelijk. Het heeft ook de International Energy Agency berekend. En ze geven onder andere aan dat koper veel moeilijker te winnen is dan in 1991. Want de kwaliteit van koper ligt 40% lager dan toen. Dus ik bedoel, toen had je gewoon hele mooie koperblokken, om het zo maar eventjes overdreven te zeggen. En nu moet je heel veel steen kapot slaan om koper te vinden. Mm-hmm. En een van de gevolgen is dat koperbedrijven veel meer moeten investeren dan in het verleden het geval is. Dus de IEA heeft ook gezegd, de afgelopen 5 jaar zijn de investeringskosten voor nieuwe uitbreidingsprojecten van kopermijnen gestegen met 65%. En het is een heel erg lange intro om uit te komen bij waarom ik denk dat Wheaton Precious Metals een hele aantrekkelijke belegging is. Want zij zijn onder andere bezig met het helpen van financieren van koperbedrijven. Weet je, dat gebeurt eigenlijk om 2 redenen. De eerste is van die bedrijven hebben heel veel geld nodig om koper te vinden. Zilver is een bijproduct van koper. Dus op het moment dat Wheaton zegt van ja, wij financieren jouw mijn, dan wil ik wel de zilver hebben die dan tegelijkertijd naar boven
gewonnen wordt.
Ja. Dus heb je en de zilverprijs die waarschijnlijk gaat stijgen omdat we meer duurzaamheid gaan doen. De koperprijs is ook al flink aan het stijgen. Die heeft ook geen grote correctie gehad zoals de afgelopen tijd van zilver.
Ja.
Dus ik denk dat er veel meer in koper zal geïnvesteerd van worden. En bedrijven gaan dan naar Wheaton doen door te zeggen van ja, heb je wat geld voorbij in ruil voor de zilver die naar boven komt.
En Wheaton is de enige die dit zo doet?
Nou ja,
waar zit de concurrentie?
De concurrentie zijn bijvoorbeeld Franco Nevada. Ja. Zij financieren ook mijnbouw, maar doen het iets meer in goud dan in zilver. Je hebt Royal Gold, die doet het ook iets meer in goud dan in zilver. Maar als je gewoon kijkt puur naar zilver, is Wheaton de grootste speler. En ze zijn ook heel erg conservatief door alleen zaken te doen met bekende mijnbouwbedrijven. Denk de BHP's van deze wereld, de Glencore's van deze wereld. Want het grootste risico is natuurlijk op het moment dat een mijn in beslag wordt genomen door de overheid. Want ik bedoel, mijnbouw staat niet hier in Amsterdam. Het is vaak in wat minder
exotische plekken.
Ja, meer gewoon, hoe zeg je dat, juridisch gevaarlijk.
Ingewikkelder.
Omdat je wat moet doen. Dus wat dat betreft denk ik dat Wheaton echt een hele mooie belegging kan zijn. De markt heeft Wheaton heel erg hard afgestraft omdat zilver onderuit gegaan is.
Okay,
als je kijkt naar de KW, die was in september 45. Die is nu 23. En die 23 is, moet je eigenlijk corrigeren omdat het een bedrijf is met een hele hoge bruto marge van richting de 90%. En waarom is dat? Nou ja, ze hoeven eigenlijk niks te doen. Dus ze geven geld, krijgen daarvoor in ruil zilver. Die zilver verkopen ze op de markt. Dus voor een market cap van tientallen miljarden is het heel erg bijzonder dat er maar 46 mensen op het hoofdkantoor werken. En bij de BHP's werken tienduizenden mensen in de mijnbouw.
De big boys,
hè? Het voordeel is, stel er ontstaat inflatie, dan heeft BP een probleem, want je moet tienduizenden mensen extra betalen. Ja, die 46 mensen die loonsverhoging eisen, is verwaarloosbaar. BHP moet extra geld uitgeven aan diesel. Ik bedoel, diesel zal nog wel flink verder stijgen naar aanleiding van de energiecrisis waar we in zitten. En die gaat verergeren. Daar heeft Wheaton ook geen last van, want zij hebben natuurlijk geen diesel. Ze krijgen gewoon die zilver. Kijk, en de markt twijfelt een beetje aan of er de komende jaren nog mooie deals komen voor Wheaton. Ik denk wel, omdat we gewoon echt een mega koperprobleem gaan krijgen. En nu steeds meer landen echt vol inzetten op die energietransitie, gaat die tekort in koper stijgen, waardoor we weer bijproducten hebben in zilver. Dus vandaar ik denk van nee, ik moet het toch een keertje hebben over Wheaton.
Wat voor deals hebben we het dan over?
Ja, bijvoorbeeld BHP een paar maanden geleden, ik geloof in Ik ben het land even kwijt. Gewoon een Latijns-Amerikaans land. Betalen ze 4 miljard voor de Silver Stream. Die gaat ontstaan. Dus BHP heeft 4 miljard. BHP heeft die 4 miljard eigenlijk niet helemaal nodig. Want het is een heel groot bedrijf. Alleen BHP wil wel, ja, tussen aanhalingstekens, schone cijfers hebben. Dus ik bedoel, dan kan je gewoon zeggen, ja, die mijn levert ons op dit. Want we hebben de koperprijs. En dan kan je berekenen wat er gebeurt. Dan gaat al die zilver gaat uit de data, dus dan ben je een stuk schoner.
Mm-hmm.
Weet je? En het leuke is van het investeren in dat soort mijnen is, je ziet ook dat de productie de komende jaren oploopt. Want je geeft geld, dan gaat een mijnbedrijf investeren. Het duurt jaren en jaren voordat de productie weer op een hoger niveau is. Weet je? En Wheaton denkt zelf dat vanaf het eerste kwartaal in 26 tot 2030 de productie gewoon organisch 50% gaat groeien. Weet je? En als je dan gewoon een kW hebt van 23 met een windmarge van rond de 90%, denk dat het echt een unieke kans is om een gedeelte van je portefeuille naar Wheaton te brengen. En ik heb ook meteen een vraag aan Loege. Is dit voor jou duurzaam? Want A, het is mijnbouw. B, het helpt natuurlijk wel de energietransitie enorm. Is het voor jou mogelijk of is het...
Lastig. Dus mijnbouw is over het algemeen, zijn we daar voorzichtig mee, want dat is natuurlijk ook wel vaak, komt daar ook best wel wat CO2. Maar ja, het dient wel de energietransitie, dus dit is niet zwart of wit. Hier zou ik even nadrukkelijker naar moeten kijken, maar ik had dan wel weer een countervraag voor jou.
Stel hem.
Want je gaat van energietransitie naar zonnepanelen, naar mijnbouw.
Ja.
We hebben natuurlijk ook de mogelijkheid van windmolens. Of windmolens zouden ook kunnen profiteren van de energietransitie. Batterijen. He, dus ik denk dat als we meer zonnepanelen gaan doen en meer windmolens, dan zijn er batterijen nodig om die doenkelfluiten te overbruggen. Nou, batterijen zijn gelukkig aanzienlijk goedkoper geworden, dus dat kan ook beter uit. Maar hoe kijk je daar naar?
Ja, ook positief. Ik bedoel, ik heb onder andere belegging privé in Albemarle. Albemarle, zoals de Amerikanen zeggen. Ja, zij maken natuurlijk lithium en lithium is volgens mij nodig voor batterijopslag. Daarnaast ben ik ook privébelegger, naar aanleiding van een tip van Steffen, in Prysmian. Ze leggen natuurlijk kabels via hele ingewikkelde schepen. Ze zijn de komende jaren al uitverkocht. Dus als iemand zegt, van we gaan een windmolenpark gaan we bouwen. Nou, en je belt Prysmian op van, hallo, kan je een paar kabeltjes naar het land trekken? En dan zegt Prysmian, ja, in 2029 ben je de allereerste. Dus ik bedoel, er is ook een enorme druk staat erop. Dus ik ben ook belegd in Prysmian. Maar ja, wat zit er in zo'n kabel? Er zit natuurlijk weer koper in. En ja, Dan moet er weer meer koper en meer zilver. Dus ik denk dat de drie beleggingen zijn die het meeste van het thema profiteren. Dus niet alleen all-in op Wheaton.
Nee, dat
zeker niet. Ik heb ook nog mijn Duolingo'tjes. Dus ik ben er gewoon een groot voorstander van een gespreide beleggingsportefeuille. Want ik bedoel, je kan wel een mening hebben. Alleen ik ben dusdanig een man van middelbare leeftijd.
Nee.
Ja, toch? Ik ben 44. Ik bedoel, als het een middelbare leeftijd is, duurt het maar 2 is 88. Ik bedoel, als ik het woord in gezonde leven en lijven teken ik er meteen voor. Maar mijn punt is meer van, je kan iets vinden. Het hoeft alleen niet te gebeuren natuurlijk. Ik heb geen hit ratio van 10 uit of 10.
Mm-mm.
Dus
maar goed, die hebben we geen van allen, denk ik. Maar ik ben het wel met je eens hoor. Die energietransitie, die kan zeker versnellen. En in de aandelen, dus die noemde ik straks al, First Solar, Enphase, BorgWarner, ja, die profiteren daar allemaal van. Ook vooral, denk ik, op dit moment nog, omdat energie een bottleneck is bij de datacenters.
Mm-hmm.
Daar komt de Straat van Hormuz dan bij. En laten we. En ik hoop ook eigenlijk vooral dat de overheden nu doorpakken.
Yes.
Want in 2022 hadden we ook oorlog. En toen stopte de gasvoorziening uit Rusland. Maar ja, de zonnepanelen, die werden juist minder.
Ja, nee, maar ik bedoel, daar geloof ik heilig in zelf, dat het gewoon anders is dan 22. Want ik bedoel, de straat is dicht. Rusland zei, we kopen de olie gewoon naar India. Dus ik bedoel, het kwam er gewoon op de wereldmarkt terecht. Weet je. En nu gebeuren er ook dingen die ik niet voor mogelijk had gehouden. Dus onder andere is de olieprijs niet naar de maan gegaan. Omdat China heeft gezegd van, voor de oorlog importeerden wij 12 miljoen vaten per dag. Het is nu naar 6 miljoen. Dus ze zijn echt in een rap tempo, zijn ze Chinese strategische voorraden aan het opbaken. Het gebeurt echt wereldwijd in meerdere landen. Japan is ook zo'n land. Wat geloof ik eerst 350 miljoen vaten voorraad. Nu nog 250 miljoen. Dat gaat echt heel erg hard naar beneden. Wat ik even eerder zei. Het driving season is starting. Nou ja, op het moment dat die olieprijs straks naar 150 knalt. Dat had mij niks verbazen. Dat we dan wel de aandelen die Loegen net noemde. Die de NV's van de wereld wel sterk zullen stijgen.
De winnaars.
Al heb je natuurlijk wel het risico. Wat ik geloof dat het minder is dan in 2022. Dat het bedrijven best wel gecorreleerd zijn met de stijgende rente. Dus ik bedoel, je zag in 2022 dat de rente steeg van 0. Nou ja, vanaf 21 van 0 naar 5%. Mm-hmm. Ik kom niet nog een keertje 5% bij, want dan is de wereldeconomie toast. Dus ik denk dat voor de duurzame belegger er vanaf de zomer wel een mooie tijd zal gaan aanbreken.
En voor de quasi-duurzame belegger, Wheaton Precious
ook,
Metals.
Ook, ja, zeker. Weet je, daar geloof ik in. Een van mijn grotere posities geworden in mijn beleggingsportefeuille. Ook omdat het een van de weinige bedrijven is niet echt last heeft van inflatie, energiekosten, et cetera. En aangezien ik een olieschok verwacht, vind ik het wel heel erg fijn om zoiets als belegging te hebben.
Ja, zeker.
En wat minder, zoals ik in de vorige aflevering zei, ik heb geen Zuid-Korea meer, ik heb geen Micron meer, dus het is niet alleen een slap ouwe hoer verhaal, maar op het moment dat ik het mis heb, verlies ik het geld.
Voor kennis.
Jongens, waar moeten we op letten de komende week? Waar kijken we naar?
Wat mij betreft de arbeidsmarktcijfers morgen. Altijd belangrijk, inflatie. De IPO van SpaceX zal veel aandacht krijgen. En die week daarna hebben we de eerste FED-vergadering onder voorzitterschap van Kevin Warsh. 99,6% zegt de Fed of de CME Fed Watch Tool dat het gelijk blijft. Dus dat, dus dat zal wel. Maar goed, het is wel bijzonder. Of wel goed om even in de gaten te houden. Verandert er nou iets en wat dan?
Ja, en dat hij geen Greenspannetje doet natuurlijk. Want ik bedoel, hij Greenspan kwam in 86.
Wat is dat, Kauw?
Ja, dat was een Fed-voorzitter.
Ah.
Die kwam ook nieuw binnen in 86. De olieprijs steeg, de renteprijs steeg. Dus het ging niet te lijf met renteverhogingen. En toen had je de 87-crash.
Ja.
Dus vandaar zijn ook nieuwe presidenten voorzichtig zijn om wat te doen. Het is wel waarschijnlijk belangrijk om wat te doen. Want als je kijkt naar de december 26 Fed Futures, die prijzen nu een verhoging in. Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd of je dat even later gaat doen. Ik kijk er ook met spanning naar uit. Ook met aanleiding van dat Trump een duidelijke mening heeft wat je met de rente moet doen. Dus dat wordt leuk. En voor de rest ben ik nu vooral aan het kijken naar de december 27 diesel futures. Dat is over 18 maanden is dat. Dus dat is een hele lange tijd. En die zie je nu ook vandaag donderdag 4 juni echt sterk stijgen naar de hoogste stand ooit. Dus er wordt ook ingeprijsd dat gewoon diesel echt structureel langer duurder zal blijven.
Ja.
En de SpaceX IPO.
Gaan we de komende week vast genoeg over hebben.
Zeker weten,
ja,
Fred.
Zeker weten. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering voor kennis. Volgende week zitten hier Stefan Hendricks en Menno van Hoven. Heb je al vragen voor ze? Mail ze die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs. Jullie ook, jongens. En tot de volgende keer. We'll be right back.